Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
vals zingen, sneren naar collega's en massale kritiek. Kortom, de albumpresentatie van Gordon.
Dan opnieuw vliegt een sidekick bij Sophie en Jeroen uit de bocht.
Plus, de baas van de NPO wil minder omroepverenigingen.
Verder, de dwangsommen tegen het AD zijn veel hoger dan nu in de media komt.
En hoe Galit Kazem chantabel blijft als talkshow-host. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Victor, we hebben het al een tijdje niet meer over Gordon gehad.
Nee, dat klopt.
Hij lanceerde een nieuw album. Hij is weer gaan zingen na 8 jaar, geloof ik. Klopt. 8 jaar lang heeft hij niet gezongen, maar nu heeft hij een albumpresentatie.
Ja, weet je, en kosten nog moeite werden gespaard om dit nieuwe album te presenteren. Ze hadden een kerk in Amsterdam-Noord afgehuurd. Een kamerorkest was aanwezig om hem muzikaal te begeleiden. Maar na afloop ging echt... alle discussie over het feit dat hij vals had gezongen. Het was gewoon echt onzuiver wat hij daar liet horen. En het is echt een publicitair drama geworden. Ik denk dat als ze al het geld wat ze hadden besteed aan deze albumpresentatie, als ze dat in een grote koffer hadden gestopt en die koffer ergens midden op de Atlantische Oceaan hadden omgekieperd, dan was het een betere besteding van het geld geweest dan wat ze nu hebben gedaan. Want ik denk niet alleen dat het niet goede promotie was. Ik denk eigenlijk ook dat het gewoon simpelweg averechts heeft gewerkt. Waarom zou je een album gaan streamen van iemand die gewoon vals heeft gezongen daar?
Lijkt me wel een mooi format voor John de Mol trouwens dit. Of een persoon wint die enorme hoeveelheid geld. Of we stoppen het in een koffer en storten het uit over de Atlantische Oceaan. En dat gaan we dan filmen, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Wellicht luistert John mee inderdaad. Ja. Maar ik zat eens te denken bij deze albumpresentatie van waar is dit nou misgegaan? En inderdaad, ik denk het onzuivere zingen is natuurlijk een duidelijk punt waarop het mis is gegaan. Maar ik denk dat het nog 1 stap eerder al misging. En voor mij zat ook echt heel erg de vraag in van waarom is hij na 8 jaar weer begonnen met zingen? Want in 2016 heeft hij groot zijn afscheid aangekondigd. Hij heeft afscheidsconcerten gegeven in het Concertgebouw in Amsterdam. Hij heeft ook een album uitgebracht. Dat album dat heeft de titel Compleet Volmaakt Het Einde. Hè? Dus daarmee maakt hij wel heel groot dat hij uiteindelijk stopt. Ik heb ook even een fragment van het titellied van dat album gepakt. Dat heeft dus ook de titel Compleet Volmaakt Het Einde. Nou, laten we daar even naar luisteren om te zien hoe groot dat afscheid was.
Dit is het einde. Is het nieuw begin. Laat het beste van mezelf.
Is dit nog een begrafenisklassieker geworden? Of,
niet dat ik weet, eerlijk gezegd. Volgens mij is het niet zo een heel succesvol nummer geworden. Het album heeft het overigens nog best wel aardig gedaan. Maar het was echt heel groot. En een beetje in Gordon-stijl, een beetje melodramatisch ook wel. Nou, als je dat zo groot maakt, dat afscheid, dan kan je wel terugkeren. Er zijn meer artiesten die op een beslissing om te stoppen zijn teruggekomen. Dus dat kan. Maar dan moet je het publiek meenemen in de beslissing van waarom je nou terugkeert. En dat heeft hij niet gedaan. Dus bij Boulevard kreeg hij de uiteraard vraag die je aanziet komen van 10 kilometer afstand. Aram Bade vroeg hem van, hey Gordon, weet je nog wat je 8 jaar geleden zei? Hè? Daarbij hintte hij op zijn afscheid destijds. En toen zei Gordon, ik weet niet meer eens wat ik vorige week zei.
Leuk grapje.
Leuk grapje. Ja, vond ik ook. Leuk grapje. Typisch Gordon. Mensen moeten even lachen. Maar het probleem is dat hij niet daarbij het verhaal vertelde van waarom die terugkeerde. En ook in andere media zag ik dat verhaal niet. Waarom het zo belangrijk is omdat nu lijkt het gewoon opportunistisch te zijn. Het lijkt gewoon alsof zijn album er alleen maar is gekomen. Omdat zijn tv-werk op een dood spoor zit. Dit is een soort van wanhoopsdaad om nog in de spotlights te blijven. Dus dit is ook hoe het publiek dat gewoon ziet. Misschien spreken ze dat niet zo expliciet uit, maar mensen zien het wel op die manier. En dat is gewoon echt een hele slechte reden om een album te gaan streamen. Ik denk dat de meeste mensen dat om die reden niet zullen doen.
Nee. En tot overmaat van ramp zong hij dus ook nog eens vals tijdens de perspresentatie. En dat werd ook opgemerkt in zowel Boulevard als Shownieuws.
Klopt, ja. Even om gewoon aan te geven, dat is extreem ongebruikelijk. Ik kan me niet herinneren dat in die entertainment rubrieken er een eerdere keer was dat iemand een album heeft gepresenteerd en dat die avond in Boulevard en Shownieuws werd gezegd, de betreffende zanger zong vals. Dat is extreem ongebruikelijk. En de reden dat dat zo ongebruikelijk is, is dat op het moment dat de entertainmentrubrieken naar een albumpresentatie toe gaan en de zanger zo fundamenteel bekritiseren, dan is de kans natuurlijk heel groot dat je in de toekomst niet meer wordt uitgenodigd op albumpresentaties. Hè? Dus deze entertainmentrubrieken, die moeten altijd een klein beetje schipperen. Het is altijd een beetje diplomatie, politiek die je moet bedrijven. Aan de ene kant heb je dat je wil zeggen wat je echt vindt. Hè? Die verplichting heb je naar je publiek toe. En aan de andere kant moet je ook de sterren een klein beetje te vriend houden. Want als jij niet meer wordt uitgenodigd op toekomstige albumpresentaties, en misschien niet alleen van Gordon, maar dat ook andere A-sterren zeggen van bij Boulevard zijn ze wel heel erg kritisch. Ja, dan heb je in de toekomst geen materiaal meer voor jouw programma. Dat is natuurlijk dodelijk. Dus je bent afhankelijk voor de sterren om vervolgens in de toekomst nieuws te kunnen brengen.
Een beetje alsof je naar een boekpresentatie gaat en dan vooral dan in de uitzending benadrukt dat de helft van de stoelen leeg was.
Ja.
Maar dat er geen mensen kwamen opdagen.
Ja, precies. Dat soort pijnlijke dingen. Dus er wordt wel eens voorzichtig kritiek gegeven, maar zulke fundamentele kritiek zoals hier, dat zie je echt heel erg zelden. En ik denk in dit geval de reden dat ze het echt zeiden is omdat je er gewoon niet omheen kan. Want ja, ik denk bij mezelf, ik ben niet een hele kritische luisteraar. Er kunnen best wel veel valse noten langs mij heen gaan zonder dat ik dat persoonlijk opmerk. Maar in dit geval was het gewoon echt niet meer te ontkennen. Het is ook wel interessant om te zien dat Evert Zandgoed, uitgerekend hij, heel positief was. Dus in Shownieuws werden er ook kritische noten gekraakt, maar Evert Zandgoed was extreem positief. En dat kan ik ook wel verklaren, want ja, hij heeft natuurlijk ruzie gemaakt met Gordon het afgelopen jaar rondom het interview wat Evert heeft gedaan met de ex van Gordon, namelijk die Gavin. Dat hebben we destijds ook besproken in de podcast. Mm-hmm. Gordon heeft zelfs aangifte gedaan jegens Evert. Evert weet ook dat als hij ruzie blijft maken met Gordon, dat hij in de toekomst nooit meer nieuwtjes krijgt. En die heeft hij nodig om niet alleen Shownieuws, maar ook zijn blad privé te vullen. Dus dit is voor Evert Zandgoed ook een manier om die relatie weer een klein beetje te herstellen. Dus dat soort belangen moet je er als kijker ook altijd een klein beetje bij bedenken. En dit maakt die entertainmentjournalistiek ook anders dan politieke journalistiek. Als Mark Rutte Floor Bremer bijvoorbeeld hele vervelende vragen vindt stellen, dan kan die haar niet vervolgens de toegang ontzeggen bij de volgende persconferentie. Hè? Zo werkt dat gewoon simpelweg niet. Dat zouden we niet accepteren. Bij entertainmentjournalistiek, bij een albumpresentatie, dat is gewoon een privé evenement, daar kan je wel inderdaad een bepaalde club mensen niet uitnodigen.
Ja, je kan natuurlijk wel minder primeurtjes krijgen. Of er wordt misschien minder naar je gelekt als ze je minder aardig vinden. Dus dat zie je denk ik in de politieke verslaggeving ook wel. Misschien is het meer vergelijkbaar met de sportverslaggeving, waarbij als jij voetbal international bent en op een gegeven moment de spelers van Ajax of Feyenoord een hekel aan je hebben en gewoon geen enkel interview meer met je willen doen, ja, dan heb je echt een probleem. Want mensen, Ajaxiden en Feyenoord-fans, die willen wel dat blad lezen en vervolgens interviews lezen met hun favoriete spelers.
Ja, dat is denk ik een hele goede vergelijking inderdaad. Ja. Ik vond het ook wel interessant om te zien dat ze uiteindelijk bij Boulevard, ze hebben het een beetje bedekt gedaan, maar ze hebben wel benoemd dat het niet zo heel goed klonk. Luc deed dat. Ik denk dat ze na afloop echt wel heel blij zijn dat ze dat benoemd hebben. Want gezien de massale discussie daarover later, als Boulevard dat niet had benoemd, denk ik wel dat ze echt ontzettend veel kritiek hadden gekregen na afloop voor het niet benoemen daarvan. En dat is natuurlijk niet goed voor je geloofwaardigheid. En ik denk dat die kritiek dan zou zijn gekomen uit de hoek van Vandaag Inside. Want een van de dingen die je wel ziet gebeuren sinds het afketsen van die fusie tussen RTL en Talpa is dat de rivaliteit tussen die twee zenders weer echt is toegenomen. En dat uit zich voornamelijk in rivaliteit tussen Vandaag Inside en Boulevard. Dat zijn een klein beetje frenemies, om het maar zo te zeggen. Ze proberen aan de ene kant wel, ze hebben ook een beetje elkaar nodig natuurlijk. Hè. Vandaag Inside heeft Boulevard nodig om af en toe dingen te promoten. En Boulevard heeft ook weer Vandaag Inside nodig, want af en toe is het ook fijn om nieuws over dat programma te kunnen brengen. Maar aan de andere kant zie je wel, Vandaag Inside is de knokploeg van Talpa en Boulevard is de knokploeg van RTL.
Ja, wat werd er dan verder gezegd in die uitzending over dit moment?
Nou, kijk, wat iedereen zei is van, Gordon is zo zenuwachtig voor deze comeback dat hij daarom gewoon vals zong. En dat is de manier waarop dit een beetje werd ingekleed. Hè? Het was heel begrijpelijk dat hij zenuwachtig is. Dat zouden we allemaal zijn. En hoewel dat waar is, ik denk inderdaad dat Gordon zenuwachtig is. En ik denk ook dat heel veel andere artiesten voor zo'n moment zenuwachtig zouden zijn. Ik denk dat het ook zo is dat niemand zo slecht zou zingen als Gordon. Er is echt wel wat meer aan de hand. En ik ben er ook eens even ingedoken. gesproken. Wat is hier nou aan de hand? Nou, als je teruggaat naar waarom die 8 jaar geleden gestopt is, dan had dat ook een reden. En die reden heeft hij vorig jaar uiteengezet bij het programma Klassiekers met Kleinsma van Simone Kleinsma. Ik heb het fragment even geknipt wat hij daar destijds over zei. Hij zei eigenlijk, ik was in 2016 niet meer goed bij stem.
In 2016, meen ik, afscheid genomen van je zangcarrière. Ja. Wat was daar de aanleiding?
Nou, dat is ook zo. Dat is een keuze geweest, omdat ik was gewoon niet meer mezelf.
En je stem deed het niet meer?
Mijn stem deed het niet meer goed. En ik kon niet meer bieden wat ik eigenlijk nu net aan de piano deed. Ja. Dat kon ik niet meer. En dat had met drank en drugs te maken en met hele vervelende dingen.
Ja. Laat ook wel zien hoe impulsief misschien wel de reactie was om weer te gaan zingen. Want als je weet dat je volgend jaar een album gaat uitbrengen, dan zeg je dit misschien ook niet tegen Simone Kleinsma.
Nee, dan zou je dat zeker niet hebben gezegd. Dus ik denk inderdaad dat toentertijd hij dat plan nog zeker niet had, inderdaad. Nee, kijk, als hij al vond dat hij in 2016 niet meer goed bij stem was, in die tijd is hij niet meer professioneel bezig geweest met zingen, dus heeft hij veel minder gezongen. Ja, dan is hij alleen maar slechter geworden. Want ja, net zoals met als jij een topvoetballer bent, als jij een aantal jaar niet voetbalt, ja, dan kan je natuurlijk niet meer direct terugkeren op topniveau. Hè? Dan is dat gewoon iets wat je weer vaardigheden die je weer eigen moet maken. Je moet weer trainen, je moet weer oefenen, je moet weer beter worden. En dat is hier gewoon niet gebeurd. Dus ook in dat opzicht zie ik dit als een hele impulsieve beslissing om met dit album te komen. Het lijkt echt gewoon een hele snelle, slecht overwogen beslissing te zijn. Want als je gewoon meer tijd had genomen, dan had je weer eerst gewoon kunnen gaan oefenen, zangoefeningen kunnen gaan doen. En dat is waarschijnlijk iets wat meer tijd kost. Het zal niet binnen 3 weken geklaard zijn, die klus. Maar dan kan je wel weer uiteindelijk op topniveau presteren. En dat kan die gewoon niet. Dus wederom, ik denk dat het verhaal eromheen slecht bedacht is. Maar ik denk ook gewoon dat dit een veel te impulsieve beslissing was. Dus dit was in alle opzichten gewoon echt een heel slecht idee.
Ja. Hij kreeg ook veel complimenten, begreep ik. En dat vond ik wel fascinerend dan weer. Waarom kreeg hij al die complimenten in diezelfde programma's?
Nou, dat is het een beetje omdat je natuurlijk altijd aan het schipperen bent tussen zeggen wat je vindt en de sterren te vriend houden. Probeert iedereen er ook altijd de complimenten bij te plakken. En kijk, ik denk bij dit soort dingen, het is op zich begrijpelijk dat je ook iets positiefs wil zeggen over Gordon. Maar dan moet je daar niet te ver in gaan. En er is één iemand die dat weer wel deed. In Shownieuws was de nieuwe muziekdeskundige daar, Jay Johnson heet hij. En die vloog wat mij betreft echt volledig uit de bocht. Want hij kwam ineens aanzetten. Hij had wel veel kritiek op Gordon. Hij zong niet zo heel goed, zei hij. Maar hij zei wel, Gordon, ja, dat is een van de beste zangers die we in Nederland kennen. Dit is hoe hij het zei.
Het is een van de beste zangers die we eigenlijk in Nederland kennen. Gewoon als je gewoon, ja, dat is volgens mij geen discussie over mogelijk.
Ja, daar is geen discussie over mogelijk. Dan is jouw eerste reactie, dat zullen we nog wel eens zien.
Ja, het lijkt mij dat hier heel veel discussie over mogelijk is. Met al het respect, maar Gordon is niet een van de beste zangers van Nederland. Dat is hij nu niet, maar dat is hij ook nooit geweest. Als je gewoon even simpelweg gaat kijken naar hoeveel nummer 1 hits hij heeft gehad. Ja, het staat hier in ons draaiboek, Lars, maar onthul het even. Hoeveel nummer 1 hits heeft Gordon gehad?
Tromgeroffel. Eén nummer 1 hit.
Ja, één nummer 1 hit.
Kon ik maar even bij je zijn.
Ja, klopt. Ja, in de top 40 is dat inderdaad maar één nummer 1 hit. Ja, dat is overigens een beetje een Marco Borsato-achtig nummer, geschreven ook door John Eubank. Het is een stijl waar Marco heel veel succes mee heeft gehad. Maar één nummer 1 hit, ja. Marco Borsato zelf had 15 nummer 1 hits. Guus Meeuwis had er 4. Jan Smit heeft er 6 gehad. André Hazes, Frans Bauer, George Baker, Gerard Joling. Ze hadden allemaal meer nummer 1 hits. Als zanger was Gordon, ik zou zeggen, niet verschrikkelijk, verschrikkelijk succesvol. Hij is gewoon een entertainer. Dat kan hij goed. En dat kan hij oprecht goed. Hij is niet de beste zanger, hij is niet de beste presentator. Maar misschien is hij wel een van de beste entertainers. En in de juiste omstandigheden, met de juiste voorwaarden, in het juiste format, kan hij goed tot zijn recht komen. En is daar een groot publiek voor. Maar nogmaals, het idee dat hij de beste zanger is, volgens mij is er niemand in Nederland die dat denkt. En als ik dan muziekdeskundige was, zou ik dat soort dingen ook niet zeggen. Ik zou daar echt even beter over hebben nagedacht.
Hij heeft net zoveel nummer 1 hits als Jack Spijkerman.
Oh ja. Wat had hij ook alweer?
One Day Fly.
Ja, precies ja. Ja, die gelegenheidsformatie was dat van Klop Spijkers.
Ja. Zullen we het gaan hebben over Sofie en Jeroen? Want jij kijkt daar elke dag naar. Het is een van je favoriete talkshows, geloof ik. Of misschien ook weer niet. Je ergert je er wel eens aan. Wat gebeurde er deze week?
Nou, ik zat te kijken, Lars, en ik dacht bij mezelf, oh nee, oh nee, oh nee. Er gaat weer een sidekick volledig de mist in. En ik zie het gewoon in slow motion gebeuren. En ik wil nog ingrijpen, maar dat kan natuurlijk niet door het televisiescherm heen. Maar het ging weer echt finaal mis. En het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Nienke de Jong zat daar. En Nienke de Jong, die zat daar te praten. Of tenminste, ze zat in een gesprek over de rellen tussen twee groepen Eritreërs in Den Haag. En dat gesprek dat duurde al een aantal minuten en Nienke had nog niks gezegd. En ik weet hoe dat is, als sidekick heb je dan toch wel het idee van, ja, ik moet me wel even gaan mengen in dit gesprek, anders ben ik onzichtbaar. Dus ik moet met een vraag komen. En toen kwam ze met een vraag en direct toen ze het stelde, dacht ik van oei, dit is geen goede vraag. We hebben het wel eens eerder gehad over Anita Witsier, die een beetje een domme vraag stelde. En de definitie van een domme vraag is een vraag, als die gesteld wordt, dat je als kijker thuis denkt van, ja, maar dat is toch logisch, dat zit toch zo en zo. En dat is precies wat er gebeurde bij Nienke de Jong. Want de seconde dat ze klaar was met de vraag, dacht ik van, ja, maar dat is toch gewoon zus en zo. Dus er was geweld gebruikt jegens de politie. Dus ze werden aangevallen door die Eritreërs. En de vraag van Nienke was eigenlijk van, ja, maar waarom was de politie nou eigenlijk het doelwit? Dit is hoe zij die vraag stelde daar aan tafel.
En hebben jullie daar een verklaring voor waarom de agressie ook zo op jullie gericht was? Want ik kan me voorstellen dat je komt er naartoe om te knokken dus met je tegenstander. Maar ineens zit alle agressie bij jullie. Hebben jullie daar een verklaring voor?
Ja, nou, wat zou nou de verklaring daarvoor zijn? Je gaat tussen twee groepen die slaag zijn geraakt met elkaar staan. En waarom zou dat misschien zijn omdat jij ertussen gaat staan? Is dat misschien de reden? Ik vermoed dat dat de reden is. Dat is vrij evident het geval. Maar wat gebeurde er? De gast, dat was een wat onervaren talkshowgast, een politieman. En die begon een beetje een warrig antwoord te geven. Die was zelf ook een beetje verbijsterd door de vraag. Dus Sophie Hilbrand, de presentator natuurlijk, die dacht van, oh shit, weet je wel, dit gaat alleen maar, dit wordt een zetmoment voor de kijker. Hè? Dit wordt een langdradig antwoord wat nergens heen gaat. Dus die grijpt snel in en geeft dan zelf maar het antwoord. Vrij opmerkelijk dat de presentator denkt van, nou, ik weet net zoveel als de deskundige, ik geef gewoon zelf het antwoord.
Ja, het is lastig. Kijk, wat we dus wel weten is dat de ene groep natuurlijk de andere groep wilde aanvallen. Hè? En dat je er dan als politie tussen
staat. Jullie zijn eigenlijk een hinderlijke jullie.
Nou, dat is dus het antwoord op de vraag.
Ja, ik zat even een kritische kanttekening erbij. Want is het werkelijk zo'n domme vraag? Want ik zat deze week ook Arjen Lubach te kijken. En daar werd ook gesuggereerd alsof bijvoorbeeld de regering van Eritrea bewust een soort van hooligans in het protest zet. Mm-hmm. Die dan maar heel veel rotzooi moeten trappen in de hoop dat die demonstranten een slecht imago krijgen. En als dat inderdaad klopt, dan zou de werkelijke reden zijn, omdat sommige mensen er belang bij hadden, dat het totaal uit de klauwen zou lopen.
Ja, kijk, als dat achter deze vraag zit, dan had je dat in moeten brengen natuurlijk. Hè? Dus dat zou kunnen. Maar ja, dat is niet wat zij gezegd heeft daar in ieder geval. Dat is ook niet waar het antwoord van Sophie daarop hintte. Ja, dat zou in ieder geval interessanter zijn geweest om dat in te brengen in zo'n discussie.
Ja, maar er is vaker kritiek geweest op sidekicks die waarschijnlijk ook veel lastiger hebben dan zo'n interviewer. Hè? Want zo'n host, die krijgt van de redactie allemaal vragen aangeleverd. Ja. Dus ja, je weet allemaal vragen te stellen waar al heel lang over na is gedacht. Ook bij voorgesprekken op is doorgesproken. En als sidekick is jouw taak om een beetje te improviseren. Krijg je dan niet inherent dat misschien soms een vraag heel erg raak is en soms een vraag de plank mislaat juist omdat je improviseert?
Dat zou kunnen, maar het valt me wel op dat het vaker gebeurt in dit programma, in deze talkshow. Want we hebben natuurlijk, ik refereerde net al even aan Anita Witsier, maar ook Olcay Gülse, die op een gegeven moment een heel uur aan tafel zat en nog geen 10 zinnen had uitgesproken. Of Patty Bart, die een klein beetje werd genegeerd eigenlijk door Galit Kazem. Het gebeurt best wel vaak in dat programma dat de sidekicks niet zo goed uit de verf komen. En ik heb eigenlijk wel een theorie voor waarom dat, een verklaring voor waarom dat het geval zou kunnen zijn. Het gebeurde minder bij DWDD. Omdat bij DWDD hadden de sidekicks altijd de eer om de show te openen met een eigen onderwerp. Ze mochten eigenlijk alles inbrengen wat ze maar wilden. De eerste paar minuten, die waren voor de tafelheer. Of de tafeldame. En dat hebben sidekicks bij Galit en Sophie en Jeroen, hoe dat programma ook heet, niet. Soms mogen ze helemaal niet zeggen. Dan gaan ze direct naar het eerste onderwerp met de gasten in de talkshow. En soms moeten ze een onderwerp bespreken dat door de redactie is aangedragen. En dat gebeurde ook in deze uitzending met Nienke. Dus Nienke mocht niet een eigen onderwerp aandragen. Zij moest, ik denk door de redactie opgedragen, praten over de dood van Navalny. Wat een onderwerp in het nieuws is, wat actueel was op dat moment. Maar wat ze ook wel even in de talkshow wilde bespreken. En dat ze daarom die sidekick maar gebruikte om dat even bespreekbaar te maken. Dus Nienke begon een verhaal te vertellen over dat zij daar heel erg mee bezig was geweest in het weekend. Dat zou kunnen, maar het punt is een beetje dat bij vroeger bij De Wereld Draait Door mocht je echt je eigen onderwerp waar je echt even op kon uitblinken vertellen. En dat zorgt ervoor dat je het idee hebt van, ik heb al geleverd. En dat geeft een sidekick een bepaalde rust, waardoor je niet de druk voelt om je te mengen in allerlei gesprekken en eigenlijk ja, dit soort onhandige dingen te doen. Dus ik denk dat het vaker misgaat bij dit programma, omdat er bij heel veel sidekicks druk zit om te leveren en dat uitzicht dan in een vraag waarvan je eigenlijk denkt van, ja, die had je gewoon niet moeten stellen.
Ja, dus laat eigenlijk die tafelheren en tafeldames eerst gewoon even iets zeggen waardoor ze geleverd hebben. Ja. Even loskomen. Dat is wel iets wat ik bijvoorbeeld als dagvoorzitter doe. Dat je in zo'n paneldiscussie even een snelle, leuke vraag stelt aan alle gasten daar. Ja. Dat ze allemaal even loskomen. Omdat ze daarna waarschijnlijk ook wel interessantere dingen gaan zeggen.
Ja, en ik denk dat bij dit programma wil de redactie er volledige controle over hebben. Dat is volgens mij de reden waarom ze dat een beetje inperken. Want ja, soms mag de sidekick wel zijn eigen onderwerp aandragen, soms niet. Ze willen er meer bovenop zitten. Maar ik denk dat eigenlijk De Wereld Draait Door misschien ook wel een beter programma was. Omdat ze dat iets meer loslieten. Waardoor je soms iets meer verrast was over wat uiteindelijk zo'n sidekick inbracht.
Oké. Zullen we het gaan hebben over Bert Huisjes? Want jij hebt nieuws.
Ja. Nou ja, inderdaad. Ja. Bert Huisjes is natuurlijk de baas van WNL. En WNL kwam redelijk slecht uit dat rapport van Rijn. Even om daar een belangrijke conclusie samen te vatten. Van de WNL-medewerkers die de vragenlijst van de commissie invulden, gaf maar liefst 29% aan dat hun werktevredenheid een rapportcijfer van 5 of lager krijgt. Met andere woorden, ze gaven het een onvoldoende. En bij andere omroepen was dit 9%. Dus dat is best wel een groot verschil. Ja. Bij WNL is veel onvrede. In het verleden zijn natuurlijk ook artikelen geweest in andere kranten of in kranten over dat het dictatoriaal gedrag van Bert Huisjes. Daar werd al over gespeculeerd. Daar werden wat dingen over verteld. En de vraag
Volkskrant had daar een groot artikel over.
Ja, en de vraag die ook gesteld werd is van, wanneer neemt nou een bestuurder in Hilversum verantwoordelijkheid? Waarom komen ze hiermee weg? En die werd ook specifiek vaak gesteld over Bert Huisjes. Nou, wat ik nu weet is dat het AD met een artikel komt over Bert Huisjes. En dat is in ieder geval in de maak. Uiteraard is het afhankelijk van of ze het rond kunnen krijgen. Maar ze zijn met een artikel over Bert Huisjes en zijn gedrag achter de schermen bezig. Een van de mediaverslaggevers van die krant is aan het rondbellen. En dat weet ik eigenlijk ja, een beetje toevallig, omdat ik iemand ken die gebeld is over een incident veroorzaakt door Bert. En de krant wist al van dat incident. Ik had inderdaad ook al over dat incident gehoord, want dit is een vriend van mij. En nou ja, goed, de krant belde eigenlijk en die zeggen van, wij weten dit, dit en dit. Kan jij dat ook inderdaad bevestigen? Ze hebben in ieder geval al één verhaal. Nogmaals, ik weet niet wat ze verder nog meer hebben en al dat soort dingen. Maar het lijkt mij wel dat een artikel over Bert Huisjes in het AD waarschijnlijk is.
Als het rondkomt inderdaad. Want het kan natuurlijk ook zijn dat uit een onderzoek blijkt dat er helemaal geen verhaal is. Want ik ben zelf ook wel eens aan het rondbellen. Dat ik denk van, ik heb iets moois. En met hoe meer mensen ik spreek, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het eigenlijk toch wel complexer ligt dan dat.
Ja, klopt. Ja. Nee, dus daarom zeg ik ook van, het is uiteraard afhankelijk van of ze het rondkrijgen.
Ja. Dan was er ook discussie over of de NPO gesaneerd moet worden en of dat dan ja, in stilte moet gebeuren. Want ja, daar zag ik een interview voorbij komen, volgens mij in de Telegraaf.
Klopt, ja. Ja. Frederike Leeflang, de baas van de NPO, die zei daar inderdaad dat zij de NPO in stilte wil saneren. Dat is een vrij opmerkelijke uitspraak natuurlijk. Hè? Want een NPO-baas die zegt van er moet gesaneerd worden, dat roept wel de vraag op waarom zegt ze dat.
Nou, sowieso. Zeg maar, als je zegt van ik wil in stilte saneren en daarom vertel ik het de Telegraaf.
Ja.
Dat heeft al iets geks, toch?
Of, dat heeft iets geks, ja. Dat heeft iets geks, klopt, ja. Kijk, ik zie het gewoon als het onderdeel van de machtsspelletje. Zij ziet ook wel dat er een politieke discussie is over de NPO. En er zijn veel partijen die voor bezuinigen of saneren zijn. En dit is een manier van haar om grip op die situatie te krijgen. Want zij zegt van ja, we gaan inderdaad saneren. Maar wat we gaan doen is mijn plannen die ik al eerder had bedacht toch alsnog doorvoeren. Dus dit is gewoon een manier om haar beleidsagenda er doorheen te krijgen. Zo zie ik het. Het is echt een manier om de controle erop te houden. Maar het interessante is dan, hoe wil zij saneren? Nou, haar plan onder andere is om minder omroepen te hebben. Er zijn er nu 11 plus 2 taakomroepen. Hè, dus dat zijn de NOS en de NTR. Maar 11 echte omroepverenigingen die leden hebben, die een achterban hebben. En zij zegt van dat is eigenlijk te veel. En ik zat me af te vragen, ben ik het daarmee eens? Even los van de vraag of je moet saneren op de NPO, want ik kan daar best redenen voor bedenken. En ik vind ook dat er veel voor te zeggen is om terug te gaan naar de kerntaak van de NPO. Er zijn veel dingen wat mij betreft echt totaal onnodig die heel veel geld kosten. Maar minder omroepen vind ik persoonlijk niet een hele goede oplossing. En dat komt omdat er ook in deze tijd meer politieke partijen zijn dan vroeger. Omroepen vertegenwoordigen, net zoals politieke partijen, een bepaalde levenswijze of een bepaalde ideologie. Als er gewoon meer levenswijze in de samenleving zijn, dan is het logisch dat ze dat zowel uit in meer politieke partijen als in meer omroepen. Dus dat vind ik helemaal niet gek. En als je ook gaat kijken naar de omroepen en je legt ze naast politieke partijen, dan zie je inderdaad dat bepaalde politieke partijen bepaalde omroepen hebben. Dus BNNVARA heeft dezelfde achterban als GroenLinks PvdA. Hè. Dat is daar zit ook best wel veel overlap. Bij WNL zie je het ook heel duidelijk dat er overlap is met de VVD-achterban. Hè. WNL is een beetje de omroep de VVD-omroep, om het maar even kort door de bocht te zeggen. KRO en NCRV, we hebben het wel eens besproken in het verleden. Ik heb de jaarverslagen doorgenomen. Het was vroeger een beetje een conservatieve omroep, daarna een beetje kleurloos. Tegenwoordig is het ja, een D66-omroep. Dat is dezelfde kiezer, dezelfde mensen die zij willen nastreven. Dat zeggen ze ja, bijna letterlijk in hun jaarverslagen en beleidsplan. De EO, dat is, heeft heel veel overlap met de ChristenUnie. Ongehoord Nederland uiteraard met de PVV en met Forum voor Democratie. Omroep Zwart, dat heeft heel veel overlap met het electoraat van Bijeen en Denk. Max heeft een iets minder duidelijk politiek profiel, maar past natuurlijk goed bij 50+. Ook wel een beetje bij het CDA en ook wel een beetje bij BBB. Dus daar zit overlap. De VPRO heeft juist veel overlap met de Partij voor de Dieren en met Volt. Dus je ziet in dat opzicht dat dat redelijk overeenkomt met elkaar. De enige omroep die niet echt een politiek profiel heeft is Avro Tros. Dus die kan ik hier niet echt op plaatsen. En Boont vind ik ook moeilijker te plaatsen, omdat het niet echt overlapt met een politieke partij. Ik kan me voorstellen dat Boont-kijkers in grote mate op Pieter Omtzigt hebben gestemd. Maar ja, dat is voor mij allemaal ietsje minder duidelijk afgebakend. Maar ik vind het gewoon niet gek om meer omroepen te hebben in een tijd dat er gewoon meer verschillende levenswijzen zijn dan vroeger. En als je dan al die omroepen gaat dwingen om te fuseren en heel veel samen te werken. Ja, inderdaad, je kan daar wel wat geld mee bezuinigen. Dat geloof ik wel. Maar het risico is ook dat het eenheidsworst wordt. Hè? Dat die omroepen een beetje vergelijkbaar een geluid gaan etaleren. En dat is volgens mij het tegenovergestelde van wat je wil. Want het krachtige van de omroep, van de publieke omroep is juist dat dat ook veel geluiden laat horen die niet misschien massaal gedeeld worden en die dus niet te zien en te horen zijn bij commerciële zenders.
Ja, als ze inderdaad maar op sommige gebieden samenwerken, zodat je niet te veel overhead krijgt. Want ja, kijk, als elke omroep ook zijn eigen juristen moet hebben en zijn eigen HR-afdeling moet hebben en allerlei andere dingen moet hebben, dan kan ik inderdaad voorstellen dat dat wel leidt tot heel veel extra kosten. Maar als je daar samenwerkt, en dat wordt nu ook al gedaan, dan kan je ook zeggen van hoe problematisch is het nou eigenlijk dat er meer omroepen zijn?
Ja, en ik denk ook van inderdaad, je kunt samenwerken met een juridische afdeling inderdaad. Maar ik denk ook dat eerlijk gezegd daar ook gewoon niet echt de kosten in zitten. Want als je dat vergelijkt met hoeveel de publieke omroep heeft betaald voor de Olympische Spelen, iets wat deze zomer weer uitgezonden gaat worden, dat is zo'n gigantisch bedrag. Dat verbleekt echt bij dat soort paar extra personeelsfunctionarissen die je in dienst moet nemen.
Dus niet eens met het betoog van Frederike Leeflang?
Nee, klopt. Ja.
Oké. Okay. Voordat we naar de tune gaan, een stukje promo in deze podcast. De theatertour die we hebben. We beginnen met een theatertour over talkshows. Najaar 2024 begint de tour echt, hè, met heel veel momenten. Maar volgende maand hebben we al twee shows. Eentje in Roosendaal en eentje in Lelystad. Wat gaan mensen daar horen, Victor?
Nou, het wordt gewoon een geweldige avond waarbij allerlei, ik mag wel zeggen, spectaculaire verhalen gaan delen over talkshows die we eigenlijk niet in de podcast kunnen vertellen. Het wordt echt een onthullende avond.
Oké, nou wij van WC Eend adviseren WC Eend. Er zijn nog tickets en ook in de show notes zullen we een linkje zetten naar waar je ook verder ons allemaal kan zien. Dus de theatertour over talkshows, die zit er aan te komen.
10 maart en 16 maart, dat zijn die twee voorstellingen in respectievelijk Lelystad en Roosendaal.
Kom kijken. Straks gaan we kijken hoe Galit Kazem chantabel blijft als talkshow-host. Voor die tijd is het tijd voor de tune van de week, want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Ja, wat heb je meegenomen?
Nou, ik heb een beetje een klassieker meegenomen vandaag, Lars. Ik heb de tune van Zeggens A meegenomen. Dat programma heeft natuurlijk gigantisch lang gelopen. Is begonnen in 1981. De tune is bekend. Hij is gecomponeerd door Ruud Bos, een hele bekende tv-tunes-componist. En hij is gezongen door Nelleke Brug. In 2019 kwam Zeggens A trouwens terug. Toen kwam het terug met een vernieuwde versie van deze tune die gezongen is door Edcilia Rombly. Maar wij gaan uiteraard de oorspronkelijke versie laten horen. Ik denk dat heel veel mensen hem ja, best wel mee kunnen zingen. Want het is echt iets wat heel erg lang heeft gelopen. Ja.
Zeggens A, Zeggens A. Ik heb bukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeggens A, Zeggens A. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren? Zijn het schilden van de kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeggens A, Zeggens A. Heb ik suiker of is het kaas? Waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeggens A, Zeggens A, Zeggens A, Zeggens A.
Ik zag je helemaal meezingen, maar je doet dat zonder geluid te maken, Victor. Dat is dan wel, dan kunnen we ja, niet horen hoe jij zingt.
Dus, ja, maar anders ga ik net zo vals zingen als Gordon. Dat is niet de bedoeling natuurlijk.
Oké, okay, laten we het over serieuzere dingen gaan hebben.
Ja, zeker. Want afgelopen maandag was jij bij het lang verwachte hoger beroep, Lars. Royce de Vries stond tegenover het AD. En voordat we de diepte ingaan, tijdens de zitting werd bijna alles wat we hier de laatste weken besproken hebben expliciet bevestigd. Het publicatieverbod gold niet alleen voor het AD, maar voor heel DPG Media. Dus ook bijvoorbeeld de Volkskrant, Nu.nl, noem het allemaal maar op. En dat betekent dus dat het in totaal voor zo'n 5000 journalisten geldt. Het ging ook niet om een verbod op één artikel, maar het censureren van artikelen die nog niet eens geschreven zijn. Dus inderdaad toekomstige artikelen. En zelfs maar het refereren aan de heimelijk gemaakte opnames zou leiden tot gigantische dwangsommen. Allemaal dingen dus die jij eerder in de podcast had verteld.
Klopt, ja. En ook de advocaat van de Nederlandse Vereniging van Journalisten sprak echt over het muilkorven van de media, gevaarlijke conclusies van de rechter en ja, ook over censuur.
Nou ja, extra reden om er vandaag weer in te duiken. En laten we even beginnen met de meest gestelde vraag die ik veel voorbij heb zien komen. Kan het AD niet gewoon artikelen publiceren ongeacht die dwangsom? Dat je eigenlijk min of meer die dwangsom voor lief neemt. Misschien door extra kranten te verkopen kun je zelfs die dwangsom betalen, is het idee.
Ja, die suggestie wordt online veel gedaan. Is dat reëel? Nee, absoluut niet. Nul kans.
En waarom niet?
Dat heeft meerdere redenen. Ten eerste, de bedragen die in de media rondgaan over de hoogte van de dwangsom, die kloppen niet. Sterker nog, die zitten er een factor 2 naast. Dit zijn de feiten. Zowel Royce de Vries als de Orde vordert een ton per overtreding. Dat is dus niet 1, maar 2 ton per overtreding.
Ja,
en
ja,
ja, die dwangsommen zijn gemaximeerd op in totaal 2 miljoen. Dus een miljoen voor Royce en een miljoen voor de Orde.
Ja.
Maar hier is ook iets wat belangrijk is. Eén artikel kan meerdere overtredingen opleveren. Want wat een overtreding is, dat is echt bizar ruim geformuleerd. Zowel het openbaar maken van bronmateriaal als het refereren aan de inhoud ervan en zelfs maar het noemen van het bestaan ervan is een overtreding. Dat betekent dus dat als je in een artikel eenmalig het bronmateriaal citeert, dan zit je eigenlijk al op 3 overtredingen, hoppa, 6 ton.
Ja, jeetje.
Realistisch gezien moet je ervan uitgaan dat elk langer artikel gewoon leidt tot de maximale dwangsom. Ook omdat het vonnis geldt voor alle titels van AD. Dus naast het AD heb je 7 regiotitels. Dan heb je natuurlijk de website van AD.nl. Je riskeert dat 1 overtreding je sowieso al 1,8 miljoen euro kost.
En dat is natuurlijk nooit op te vangen door meer kranten te verkopen. Dat is ook voor zo'n groot bedrijf gewoon echt een gigantische hoeveelheid geld.
Absoluut. En daar komt nog iets bovenop. Want het ligt in de lijn der verwachtingen dat zowel Royce de Vries als Galit Kazem het AD aansprakelijk hebben gesteld voor eventuele schade. En dat deed zelfs Marjan Olvers toen wij in deze podcast kritiek hadden op haar dubbele petten.
Ja.
En dat die twee vervolgens na publicatie ook een bodemprocedure zouden starten tegen de krant.
Ja.
Want kijk, Je hebt in zo'n bodemprocedure natuurlijk niet direct de gunfactor van de rechter als je de uitspraak in het kort geding bewust hebt genegeerd. En als de rechter oordeelt dat het publiceren onrechtmatig was en ook nog eens in strijd met het oordeel van de kort gedingrechter, ja, dan ga je hem ook wel krijgen qua schade. Want ja, wat nu als Khalid Kazem aannemelijk kan maken dat de publicatie zijn eventuele carrière als tv-presentator of advocaat enorme schade hebben toegebracht. Als Royce de Vries beveiligingskosten vordert, dan heb je het over een bedrag dat aanzienlijk hoger zal zijn dan die 2 miljoen aan dwangsommen. Ja. En dan heb je ook nog eens dat DPG Media hele andere belangen heeft dan alleen dit artikel. Er zijn ook andere artikelen, andere titels. En als je het verbod van de rechtbank negeert, kan dat zomaar tegen je werken bij alle toekomstige zaken over heel andere onderwerpen. Want ja, rechters houden natuurlijk niet zo van bedrijven die uitspraken van hun collega's doelbewust negeren. En je zal sowieso zien dat de dwangsommen bij andere zaken voortaan veel hoger zullen zijn. Of niet langer gemaximeerd worden op 1 miljoen per partij. Want kennelijk schrikt de huidige dwangsom dan onvoldoende af. Nou ja, wat denkt die rechter dan? Dan moet die veel hoger zijn. Dus kortom, er is echt nul kans dat DPG Media alsnog publiceert als het Hof dat verbiedt. Hooguit is er een kans dat de opname via andere kanalen wel uitlekken, zoals we eerder al voorspelden in deze podcast.
Precies, ja. Ja, nee, dat maakt inderdaad wel heel duidelijk waarom ze dat niet zullen doen. Laten we dan even gaan naar het kort geding. Jij was erbij, zoals ik zei. Het was overigens ook bij jou om de hoek, dus het was niet een heel groot uitstapje voor jou.
Ik kon er op de fiets naartoe.
Kijk, nou, dat is fijn, dat is fijn. Kun je wat meer vertellen over hoe dat allemaal eraan toe ging?
Ja, er waren ontzettend veel media, zeker 20 journalisten. En verder was het toch allemaal wat klungelig. Hè? Er waren niet genoeg stoelen voor de advocaten, terwijl je van tevoren toch weet wie er zou komen. Dus moest de bode 10 minuten nadat het allemaal eigenlijk al had moeten beginnen nog al slepen met stoelen. En wat je ook wel zag is dat bij civiel recht, wat dit was, zijn ze het niet zo gewend aan veel journalisten in de zaal. Bij strafrecht zie je dat veel meer. Ja. En dat merkt hij ook wel. Iedereen leek toch een beetje zenuwachtig en geïntimideerd. En het leidde ook tot irritatie. Kijk, in de grote zaal van het Hof in Amsterdam zitten journalisten op de eerste rij. Want daar zijn ook stopcontacten. Maar de advocaat van de deken, Mark Inzonides, wilde absoluut geen journalist in de buurt van hem of zijn medewerkers. Rot op, met die journalisten gebaarde hij. En zijn letterlijke woorden waren: ik wil hier geen pottenkijkers. En nou ja, zelden zag ik iemand met zo'n vies gezicht en zo ongelooflijk veel dédain over journalisten spreken. Alsof hij haast fysiek onpasselijk werd door alleen al even in de nabijheid te verkeren van iemand uit deze beroepsgroep. Ja,
openbaarheid van de rechtspraak is natuurlijk een fundamenteel onderdeel van een democratische rechtsstaat. Dus dit is niet een houding die daar goed bij past.
Nee, want je kan natuurlijk ook gewoon best rustig en respectvol vragen of anderen die net als jij die dag gewoon hun werk doen in de rechtszaal, ja, misschien iets verderop willen gaan zitten. Maar goed, ja, deze man kan dat dus niet. Verder zag je in de zitting vooral twee totaal verschillende belangen. Er was dus een publiek gedeelte en een besloten deel, onder meer voor de argumenten over de veiligheid van Royce de Vries. Ja. En het Hof had vooraf ook duidelijke instructies gegeven aan de partij over wat wel en wat niet besproken mocht worden in het publieke deel. En de advocaten van het AD en de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, deden er werkelijk alles aan om zoveel mogelijk te zeggen in het publieke deel. Zo wisten we binnen een paar minuten al allerlei zaken die alleen in het geheime vonnis stonden. De advocaat van Royce de Vries en de Orde van Advocaten wilden juist helemaal niets zeggen in het publieke deel. Dat leek ook het hele spel van Royce de Vries en de Orde van Advocaten, om zelf niets te zeggen en alles uit de kast te halen, zodat de ander ook zo min mogelijk zegt.
Er werden ook wat smerige trucs uitgehaald, vertelde jij mij van de week.
Ja, zeker. Eén truc is wel aardig om te benoemen, denk ik. Elke advocaat deelt steeds voordat hij een woord heeft uitgesproken zijn pleidooi uit aan de raadsheren. Dat zijn de rechters en alle aanwezige advocaten. En alleen Royce had al 3 advocaten daar zitten. Maar nog voor de NVJ-advocaat ook maar een woord kon uitspreken, had de advocaat van Royce de Vries al geconcludeerd dat dit verhaal toch echt nooit in 10 minuten uitgesproken kan worden. Met het verzoek aan de rechter om hier echt heel strikt in te zijn. Ik moest dan toch een beetje denken aan die etterbak die vroeger op de middelbare school de leraar eraan herinnert. Dat hij had gezegd dat wie te laat was niet meer het lokaal in mag. En meester, volgens de grote klok daar is André echt te laat.
Ja.
Dus nou, ging niet voor de populariteitsprijs, maar het werkte volgens mij wel. Ten eerste omdat hij er een inhoudelijke reden aan toevoegde. Want hij zei van u heeft ons allemaal 10 minuten gegeven. Daar hebben wij met het opstellen van ons pleidooi ook in rekening mee gehouden. Oftewel, het gaat hier niet om een paar minuten meer of minder. Het gaat om rechtvaardigheid. En ja. Ten tweede, omdat de rechter direct ook aankondigde dat hij de tijd scherp in de gaten zou houden. Wat hij anders waarschijnlijk veel minder had gedaan. En ten derde, omdat de advocaat van de NVJ direct zenuwachtig werd. Sneller, slordiger ging spreken. Wat zijn verhaal veel minder goed te volgen maakte voor de aanwezige journalisten. Maar ja, kijk, die weigering van de advocaten van Royce om publiekelijk iets te zeggen. Ja, ik vond het wel gênant. Ze wilden zelfs niet zeggen of het nou hun bedoeling was dat de beperkingen niet alleen voor het AD zouden gelden, maar voor heel DPG Media. En daarover zeiden ze, dat kunnen we echt alleen in het besloten gedeelte zeggen. Ik vond dat veelzeggend, want Team Royce die wilde gewoon niet dat hun intenties en hun argumenten publiek worden, zodat wij er ook een mening over kunnen vormen. Ja, dit heeft dus echt niks te maken met de veiligheid van iemand.
Nee, precies. Was het nou verstandig, die strategie van de advocaten van Royce? Want ik kan me voorstellen dat ze er ook niet zoveel baat bij hadden om zelf al te veel te zeggen in het publieke gedeelte.
Kijk, juridisch lijkt het me zeker de juiste strategie. En uiteindelijk zag je dat ze toch wel goed hadden nagedacht over hoe ze hun eigen verhaal goed in de media konden krijgen. Want de advocaten van Royce hielden helemaal geen pleidooi in het publieke deel. In plaats daarvan schoven ze hun grootste troef naar voren, Royce himself. En dat was toch ook wel bijzonder, want ik zou Royce dus nooit als advocaat inhuren. Hij verliest naar verluid vaker dan Ajax onder Marie Stijn. Dat zegt jou niks, Victor.
Ik weet dat Marie Stijn heel veel verloor. Nee, dit weet ik. Hier gaat mijn kennis nog zeker door, ja.
Oké, maar deze jongen, Royce, die snapt PR. Dat heeft hij echt wel goed meegekregen van zijn vader. Hij snapt hoe je het perfecte moment creëert voor de camera's, want tijdens de zitting en ook daaromheen kwam hij wat schuchter over, een beetje onzeker. Maar toen kreeg hij het woord, liet hij een lange pauze vallen, pakte zijn moment en dan komt ook direct die prachtige one-liner. Ik ben deze procedure niet gestart omdat ik iets te verbergen zou hebben, maar wel omdat ik iets te beschermen heb. Ja. Heel mooi contrast. Niet dit, maar dat. Weten wij ook. Werkt altijd. Kort genoeg voor de kop van een krantenartikel en het moment dat hij deze woorden uitsprak, dacht ik, deze uitspraak ga je overal zien. En hoor, overal op tv, in de kop van onder meer Trouw. Dan denk ik, geniaal, applaus, goed gedaan.
Ik denk dat het een van de makkelijkst toepasbare tips is voor mensen die nog niet zoveel mediaervaring hebben. Als je je kernboodschap samenvat in een contrast, niet dit, wel dat, is het altijd, bijna altijd iets wat opgepakt wordt als er uit een interview dingen geknipt moeten worden.
Klopt, ja. En dan in de zin daarna, zodat onder meer bijvoorbeeld RTL Boulevard het ook kon meenemen als één quote, volgde direct een expliciete verwijzing naar de verschrikkelijke moord op zijn vader. Hij zei, mijn vader heb ik vrij kort voor de aanslag op zijn leven beloofd dat ik zou waken over zijn vertrouwelijke informatie, mocht hem iets overkomen.
Nou, ja.
Daar zit natuurlijk de pathos in, hè? Dat roept emotie op. Royce is de heldhaftige zoon die strijdt om een belofte aan zijn vader waar te maken. Juridisch volstrekt irrelevant, maar gericht op de bühne. Want wat is er nou sympathieker dan dit? En hij had het ook niet alleen beloofd. Nee, hij deed dat ook nog eens vlak voor de aanslag op zijn leven. Ja, misschien klopt het wel, dat kan ik niet beoordelen. Maar Royce de Vries weet wel weer hoe je dit retorisch vrij kan verpakken. Je zou bijna vergeten dat ze advocaat vroeg om 5000 journalisten te muilkorven en zo het commerciële belang van zijn eigen toko te beschermen. Zoals ze vorige week al blootlegden. Des te gênanter overigens dat de advocaat van de deken tijdens het kort geding achter gesloten deuren claimde dat deze zaak zou draaien om het belang van Royce de Vries versus de commerciële belangen van het AD. Dat is echt gezegd.
Ja, ja, precies.
Nou, in zijn repliek op de pleidooien van het AD en de NVJ, even later kwam de advocaat van Royce eigenlijk maar met één noemenswaardig zinnetje. Persvrijheid is een groot goed, maar het is niet absoluut. Nou, weer zo'n one-liner, weer zo'n contrast. Niet dit, maar dat. Juridisch volstrekt inhoudsloos. Geen enkel recht is absoluut, maar voor de bühne werkt het. En het kwam ook later in heel veel krantenartikelen terug.
Zou je zeggen dat misschien de advocaten van het AD meer van dit soort technieken hadden moeten gebruiken?
Nou, ik denk het wel. Als ik dan toch een tip mag geven. Kijk, er zaten heel veel grote woorden in hun pleidooi. De mond gesnoerd, muilkorven, censuur. Maar ik miste toch de one-liners die ook gewoon makkelijk overgenomen kunnen worden in de media. En nou ja, zelfs thuis gebruik ik one-liners. Mijn zoontje is net 4 geworden. En een van de dingen die ik dan tegen hem zeg is... Als je moe bent, dan moet je niet huilen, maar slapen. Okay. En dat onthoudt hij ook gewoon.
Elke week in deze podcast proberen wij een klein beetje te doen... alsof we normale mensen zijn. Maar er is altijd een moment waarop het weer compleet en totaal mislukt.
Oh, en je denkt, wat een uber-nerd zijn dit. Maar het werkt wel. Hij heeft het er nu zelf al over van... ik ben een beetje moe, ik wil graag slapen.
Ja, heel mooi.
En dat, beste mensen, is nou de kracht van een one-liner. Maar kijk, in deze zaak had het ook wel gepast, hoor. Want dit is natuurlijk niet iets waarmee je het hof overtuigt... Maar je kunt er wel een maatschappelijk debat mee sturen. Hè? Dus wat nou als je een one-liner gebruikt als... Nou ja, als het publiceren van een misstand leidt tot gevaar... ligt dat aan de misstand en niet de publicatie. Dan kan je eigenlijk ook al direct iets belangrijks neerzetten. Of wanneer journalisten moeten zwijgen over misstanden... krijgt onrecht vrij spel.
Ik vind het allemaal nog een beetje abstract, Lars. Volgens mij heb je er veel baat bij als DPG zijnde... om het wat meer plat te slaan. Want wat dit vooral nodig heeft... is dat het grote publiek hier een klein beetje om gaat geven.
Ja, maar dan heb ik nog wel een suggestie. Dan moet je gewoon zeggen... Kim Jong-un zou jaloers zijn op dit vonnis.
Nou ja, goed, ik moet er even over nadenken. Maar ik denk wel dat zoiets inderdaad... wel echt meer kans van slagen heeft. Ja.
Ik denk wel dat dat de kansen halen. Als je dat zegt,
dat denk ik ook.
Kim Jong-un zou jaloers zijn op dit vonnis.
Ja, je moet altijd afwegen of het niet te ver gaat. Maar iets wat het een beetje plat slaat is volgens mij van belang.
Ja. Het hoeft overigens niet per se een one-liner te zijn. Kijk, in de wetenschap dat Royce de Vries vaker over zijn vader begint... dan Isa Hoes over Anthony Kamerling... had je daar natuurlijk op voorbereid kunnen zijn. Want dit is Peter R. de Vries zelf tijdens een aflevering van zijn televisieprogramma. En hij zei iets over het opnemen van gesprekken... en waarom je daarmee moet uitkijken.
Tot voor kort was het alleen de politie die gesprekken opnam en afluisterde en activiteiten filmde. Maar tegenwoordig is dat ook gebruik in het zakenleven en in de onderwereld. Dat kan handig zijn, maar je moet je natuurlijk wel goed realiseren dat als je iets opneemt, dat het op een goede dag of een kwade weer naar buiten kan komen.
Ja, dit is toch wel profetisch advies van Peter R. de Vries.
Ja. Zeer profetisch, ja.
Nou ja, als je wilt dat iets geheim blijft, moet je het niet opnemen en die opname al helemaal niet bewaren. Nou, dat lijkt mij goed advies, maar dat had je natuurlijk ook kunnen aanhalen in reactie op zo'n uitspraak.
Zijn er nog zaken die de media volgens jou onterecht niet haalden? Wat was het meest interessante argument dat volledig werd gemist in de verslaggeving over de rechtszaak?
Nou, de advocaat van de NVJ en ook het Persvrijheidsfonds, die zette in zijn pleidooi heel sterk uiteen waarom de misstand waar Galit Kazem mee in verband wordt gebracht zo ontzettend ernstig is. En ook daarmee zo'n groot maatschappelijk belang speelt bij het onthullen hiervan. En met al die aandacht voor Royce de Vries zouden we bijna vergeten dat het Galit Kazem is die centraal staat in zowel het eerste artikel als het vooralsnog verboden tweede artikel. Het argument van de advocaat begint met de cruciale rol die advocaten in onze samenleving spelen en wat de maatschappelijke gevolgen zijn van advocaten die hun privileges misbruiken. Nou, dat deel is wat technisch, dat sla ik even over. Maar het argument gaat dan verder. En dan zegt hij letterlijk, in dit geval heeft deze advocaat een prominente positie in een van de belangrijkste talkshows van het land en daarmee een niet te onderschatten invloed op het maatschappelijk debat. Dan kan gesproken worden over een zeer ernstige misstand. Immers, zegt hij, er is dan sprake van een presentator die mogelijk chantabel is doordat er geheimen over hem bekend zijn die zijn reputatie kunnen breken. En ter voorkoming dat het geheim uitkomt, kan degene met wie Kazem het geheim deelde via Kazem invloed uitoefenen op de redactionele keuzes van de talkshow.
Dus eigenlijk het argument daar is dat omdat Galit Kazem dit geheim heeft, kunnen mensen die kwaad willen zeggen tegen Galit van hey, wij gaan jouw geheim delen met de buitenwereld, tenzij je dit onderwerp vanavond maar even niet bespreekt in je talkshow, in de hoop dus dat zoiets in een doofpot blijft.
Absoluut, ja. En dit argument werd aangedragen om te rechtvaardigen waarom er zo'n groot belang was bij de publicatie. Maar ik lees er ook wel iets anders in. Volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten kan Galit Kazem kennelijk geen talkshow meer presenteren, tenzij de publicatie alsnog doorgang vindt. Want kijk, zolang de publicatie is verboden, is Galit Kazem mogelijk chantabel. En dat is extra problematisch, omdat hij als talkshowhost dus in de positie is om de redactionele keuzes van een van de belangrijkste talkshows van Nederland te beïnvloeden en daarmee het maatschappelijk debat.
Ja, precies.
Ik hoorde overigens ook wel van een goed ingevoerde bron dat het OM in het verleden bij het naar buiten brengen van nieuws in de Marengo-zaak soms rekening hield met het uitzendschema van Galit en Sophie. Mm-hmm. Want die presenteerde om en om en Galit wil publiekelijk niks meer over Marengo zeggen. En ja, dat lijkt me in zijn geval ook verstandig en begrijpelijk. Ja. Maar als je als OM liever niet al te veel discussie wil over een nieuwe ontwikkeling, dan kun je die dus het beste naar buiten brengen op een dag dat Galit presenteert. Ja, want dat scheelt weer een talkshow. Jeetje. En de volgende dag is het oud nieuws.
Ja, jeetje. Ja, nee. Het is wel fascinerend hoe dat soort dingen dus kennelijk werken. Ja, ja. Ja, dat geeft wel een beetje aan hoe dit een argument in de praktijk werkt. We kregen ook wat vragen van luisteraars. We hadden een oproep gedaan op Twitter of mensen nog dingen wilden weten. Twee vragen hier om even te beantwoorden. De eerste, Lars, is hoe loopt dit af? Hebben we enig idee wat het Hof zal beslissen?
Ik heb goede hoop dat het Hof anders beslist. Want kijk, alleen al door te bepalen hoe de zitting verliep en wat er wel en niet in het publieke deel besproken kon worden, heeft het Hof eigenlijk al een deel van het rechtbankvonnis verworpen. En ik begrijp van advocaten dat dat tamelijk uniek is. Wij weten nu wat er in een geheim vonnis staat. En dat was alleen al door de manier waarop de zitting plaatsvond. Bij het kortgeding was het tussenkomen van de orde een gamechanger. Nu zou het voegen van de NVJ en het persvrijheidsfonds dat ook wel kunnen zijn. Dat verklaart overigens ook wel waarom de orde geprobeerd heeft dat tegen te houden. Maar ja, tegelijkertijd zeg ik, het publieke deel duurt 1,5 uur. Het besloten deel een kleine 5 uur.
Oh, wow.
Dus op basis van het publieke deel is het ook wel weer lastig in te schatten.
De tweede vraag is waarom hier zo weinig aandacht voor is. Meerdere mensen stelden die vraag op Twitter.
Ja, dat vroeg ik me dus ook af in NRC. Ik denk dat dit typisch een onderwerp is waarvan veel mensen denken, ik weet niet precies hoe het zit, ik heb er niet zo'n mening over, laten we niet speculeren. En vervolgens hebben ze dan ook geen zin om uit te zoeken hoe het wel zit. Het punt is wel, sinds maandag weten we dus wel hoe duizenden journalisten werden gemuilkorfd. Ja. En nog steeds is er weinig aandacht. Neem de NOS bijvoorbeeld. Daar is in elk geval op de site geen enkele aandacht besteed aan het hoger beroep. En ja, dat vind ik toch wel onbegrijpelijk.
Ja.
En ja, deels heb ik ook wel het gevoel dat Peter R. de Vries nog steeds als een soort van heilige voortleeft in de hoofden van velen. Laat het toch rusten. En ook de zoon heeft veel sympathie, Royce. Mede natuurlijk door wat hem is overkomen. Je ziet ook wel dat Galit Kazem volgens mij een duidelijke PR-strategie hanteert om zoveel mogelijk buiten beeld te blijven.
Ja.
En dat lijkt me verstandig, want als hij erbij was geweest bij de zitting, dan was er ongetwijfeld ook meer media-aandacht geweest voor de zaak. Ja, dus ik denk dat meespeelt misschien als laatste een praktische reden. Voor een talkshow is het veel interessanter als je de direct betrokkenen aan tafel kunt hebben. En die mochten nu juist door het mededelingenverbod niks zeggen. Dan is het niet zo'n interessant onderwerp. En ja, chilling effect. Ja, ik denk dat de meeste mensen op straat niet zo goed weten wat dat is. Je kunt het niet tekenen. Dan voel je er al snel minder bij.
Ja, precies. Dat zou kunnen inderdaad, ja. Laatste punt hierover. Op onder andere Geen Stijl werd een punt gemaakt over de relatie van de Amsterdamse deken en Peter R. de Vries. Die zouden erg close zijn geweest. En de deken heeft Royce in deze procedure enorm geholpen. Jij zei net van dat was zelfs een gamechanger mogelijkerwijs geweest. Als die dan heel close was met, of als zij geloof ik heel erg close was met Peter R., is er dan geen sprake van belangenverstrengeling, Lars?
Die zorg lijkt me inderdaad wel terecht. De Amsterdamse deken heeft een enorme rol in deze procedure. Tegelijkertijd was één van de twee Amsterdamse dekens ontzettend close met Peter R. de Vries. Ze was zijn steun en toeverlaat in de rechtszaal. Deed waarschijnlijk meer dan 50 zaken voor hem. En Royce de Vries, ook wel interessant, die claimt dus dat hij daar vrijwel altijd bij was. Nou ja, dat schept een band. Sterker nog, deze deken, Jacqueline Schaap, deed ruim een jaar geleden nog samen een zaak met Royce de Vries. Samen vertegenwoordigde ze in de rechtszaal Johan Derksen. In de zaak over wat opmerkingen die hij tijdens Vandaag Inside had gedaan over juridisch en fiscaal adviseur Karim Agboen. Naar verluid de Rocky van de Zuidas. Ze wonnen die zaak overigens. Misschien kan Royce vaker met haar samenwerken. Dat leidt tot overwinningen. Maar goed, dan zou het natuurlijk ook zeer dubieus zijn als hij achter de schermen betrokken is bij dekenonderzoek naar Galit Kazem en ook de procedure van Royce de Vries tegen het AD. Dan speelt daar een vermenging van belangen. Nou ja, eerder deze week heb ik daarom 12 kritische vragen gestuurd aan beide dekens. En heel eerlijk, ik dacht A, daar krijg ik geen antwoord op, of B, ja, dat antwoord zal waarschijnlijk heel vaag zijn. Hangende het onderzoek kunnen we hier niet verdere uitlatingen over doen. Maar ik was blij verrast met het tijdige, duidelijke en ook stellige antwoord op de vragen. Compliment voor de dekens dus. Lang verhaal kort. Jacqueline Schaap is volgens de andere deken niet betrokken bij het onderzoek naar Khalid Kazem, niet bij het besluit om het onderzoek te starten, niet bij het bepalen van de onderzoeksopzet, niet bij de verdere voorbereiding. Zij heeft geen enkele toegang tot de inhoud van het onderzoek. En dat wordt echt heel stellig gezegd. En zij is ook niet betrokken bij de juridische procedure tegen het AD. Heeft hierover geen contact gehad met advocaat Mark Inzonides of zijn collega's. Heeft geen enkele toegang tot de processtukken. Nou, waarvan akte? Dat leek me ook noodzakelijk gezien haar innige band met de familie De Vries. Maar goed dat het expliciet wordt uitgesloten. En het geeft wat mij betreft ook wel vertrouwen dat hierover ook duidelijk wordt gecommuniceerd naar aanleiding van kritische vragen.
Zeker, inderdaad, ja. Wanneer komt de uitspraak? Hebben we daar enig idee van?
Volgende week ga ik vanuit. Ze zeiden 1 tot 2 weken. Maar ik begrijp ook wel van mensen, als het Hof zegt 1 tot 2 weken, zijn het er 2.
Oké, nou dan gaan we dat in ieder geval zien. Ik ben inmiddels heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Dan is het weer tijd voor Vraag het Wik en Lars, de rubriek waarin we elke week 1 vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid, gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetwikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week, die komt van Mario.
En zij zegt, hoi Wik en Lars. In VI roepen ze regelmatig trots dat Rutte in een programma heeft onthuld dat hij het wel eens heeft gedaan. Toch ben ik er niet zo zeker van dat die onthulling echt spectaculair is. Hij zegt namelijk, ik weet wat het is, niet ik heb het wel eens gedaan. Tja, ik weet wat bungee jumpen is, maar ik heb het nooit gedaan en ik ben het zeker ook niet van plan. Met andere woorden, eigenlijk heeft Rutte helemaal niets onthuld, toch? Zoals politici wel vaker iets vertellen, maar in feite niets zeggen. Ik hou overigens van VI, hoor. En nog een tikkeltje meer van jullie podcast. Groetjes, Mario. Dit was volgens mij een reactie op jouw laatste omroep, waarin je aangeeft dat mensen ook iets impertinents kunnen vragen.
Ja. Nou, ik vind in die zin wel een terechte opmerking. Want als je inderdaad teruggaat naar die aflevering waar Mark Rutte te gast is, dan klopt het inderdaad niet dat hij zegt dat hij het wel heeft gedaan. Ik denk dat dat ook een beetje premier onwaardig is om dat zo expliciet te zeggen. Maar dat is hoe wel het wordt opgepakt door Vandaag Inside. En daar maken ze inderdaad wel heel vaak een opmerking over. Ik ben het eens met Mario dat dat inderdaad niet op die manier expliciet is gezegd.
Ja, want dit is volgens mij heel vaak, als ik je goed begrijp, ook teruggekomen bij VI,
zeker,
toch?
Ja, Wilfried Gené is een soort van trots dat hij dit heeft weten te ontlokken bij Mark Rutte, de premier. Maar inderdaad, ik heb het idee dat Wilfried dit van tevoren een klein beetje had bedacht om daarop aan te sturen en om dan in de toekomst te kunnen claimen dat zij dit hebben losgekregen bij de premier. Maar hij heeft het inderdaad niet gezegd.
Ik denk dat het sowieso natuurlijk, want de kans is groot dat Mark Rutte naar de NAVO gaat volgende maand. Dat het wel iets is waar je echt op moet blijven letten. Mm-hmm. Van wat is de precieze woordkeus van Mark Rutte? Want hij is toch wel echt iemand die dingen heel handig zo weet te formuleren dat je denkt dat je iets hoort wat hij feitelijk niet gezegd heeft.
Ja, dat denk ik ook. En ik begrijp wel waarom die daar niet explicieter op wil ingaan. Want wat ik zei, het is een beetje premier onwaardig natuurlijk om daar echt te gaan praten over je seksleven. Dus ik begrijp die overweging helemaal. Ik denk overigens ook, als we heel eerlijk zijn, dat hij ook gewoon aseksueel is. Want op het moment dat jij de vaardigheden hebt om premier te worden, dat is iets wat heel moeilijk is. En om dat ook 14 jaar te blijven, dan heb je ook wel de vaardigheid om een vrouw te vinden. Hè? Dat is iets wat heel veel meer mensen kunnen, zeg maar. Dus het feit dat hij geen relatie heeft en volgens mij dat er ook nooit een relatie is geweest, dat duidt wel op aseksualiteit. En dan zijn er van die mensen die zeggen van ja, maar waarom zegt hij dat dan niet gewoon? Nou, daar is op zich ook wel een logische verklaring voor. Als je aseksueel bent, ja, dan heb je geen zin om dat aan de grote klok te gaan hangen, want waarom zou je je laten definiëren door iets wat je niet wil, in plaats van door iets wat je wel wil? Hè? Dat maakt homoseksualiteit iets anders dan aseksualiteit. Dus ik begrijp dat ergens wel, dat Rutte dat op die manier doet, maar ik denk om heel eerlijk te zijn, het is overduidelijk toch dat hij aseksueel is. Volgens mij kan daar echt geen enkele discussie over mogen. Maar goed, dat er geen discussie over dingen mogelijk is, dat hebben wel meerdere deskundigen gezegd. En toen was er heel veel discussie over mogelijk.
Ja, nou, ik vind het eerlijk gezegd niet zo interessant of belangrijk. Ik denk dat het wel past overigens binnen een patroon waarbij we eigenlijk heel weinig weten natuurlijk over Mark Rutte privé. Hij is al echt heel lang premier. En als je mensen vraagt van wat weet je nou over Mark Rutte? Klopt. Dat hij een oude saap heeft. Dat hij nog steeds in hetzelfde appartement woont. Ja. Dat hij een broer heeft die is overleden aan AIDS. Dat hij bij elk mediaoptreden aankomt rijden op zijn fietsje in dezelfde outfit met een appel in zijn hand. Dat weten we over Mark Rutte. En hij houdt heel veel dingen privé. Nou ja, dat heeft hem misschien ook wel mede geholpen om het zo lang vol te houden in de politiek. Dus ja, ik zie heel veel politici continu alles op Instagram delen van kijk eens, ik ben nu met mijn kinderen naar zwemles en dat soort dingen. Ik weet eerlijk gezegd niet of je dat als politicus wel allemaal moet doen.
Dank in ieder geval voor je vraag, Mario. Vraag het Vic en Lars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van De Communicando's. Als je het een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.